Avond beginnen. Ik stel voor dat we zingen zoals op het programma staat aangegeven. Psalm 119, vers 5 en 6. Lezen uit Lucas 13, vanaf vers 22 tot en met 30. Lucas 13, vanaf vers 22 tot en met 30. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heren, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: Strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heren, heren, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: Ik zeg u, ik ken u niet, van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Aldaar zal zijn wening en knessing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen, en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Zullen we met elkaar beginnen. Heren, we zeggen uw naam dank dat wij hier als zoveel jeugd bij elkaar mogen zijn om deze avond te gaan beginnen. Dat u ons hier veilig hebt gebracht. Dat u ons zoveel goede dingen hebt gegeven alreeds deze middag. We mochten mooi weer hebben, heren, geen regen, zodat we ons programma konden doen. U hebt ons veel goeds gegeven. En nu weer, heren, nu staan we gereed om na te denken over het onderwerp belijdenis doen. En ook dat is een gunst van u, dat we daarover mogen nadenken, naar het onderwerp mogen luisteren en er samen over mogen discussiëren, om zodoende het onderwerp wat dieper te belichten en het voor ons wat duidelijker te maken. Heren, we bidden u, wilt u dan met ons zijn als we dat zullen doen? Wilt u uw geest geven, opdat onze harten en ons verstand verlicht mogen worden? Heren, geef dat ook wij die goede strijd mogen strijden. Of we nu belijdenis zullen gaan doen of daar nog niet aan toe zijn. Die strijd zullen we toch moeten strijden. Wil het wel zijn. En willen we door die enge poort gaan, heren, zal er toch een strijd moeten zijn. Leer ons dat strijden. We zijn nog jong, heren. En ook in het jonge leven is het toch de beste tijd om te strijden. Geef dat we dan niet vreesachtig zullen zijn. Wilt u dat ons afleren, heren? Want u zegt ook in uw woord dat de vreesachtigen buiten zullen staan. Maar wil geven dat we, gewerkt door uw geest, de strijd mogen aanbinden tegen de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Geef ons dan zo alles wat wij nodig hebben. Geef de inleider van vanavond ook wat hij nodig heeft. Wil geven dat wat hij gestudeerd heeft, dat het helder voor de aandacht mag komen. Geef dat wij het mogen begrijpen en dat we er op een goede manier over mogen spreken. Wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. Allemaal van harte welkom deze eerste regioavond van dit seizoen. Bijzonder welkom onze inleider, dominee Boyten. We zijn ook blij dat u meteen gehoor wilde geven aan onze vraag om vanavond voor ons voor te gaan. Het is een moeilijk onderwerp, want belijdenis doen, daar is, als je daar vragen over hebt, dan kun je daar niet, zoals een rekensommetje, een antwoord op geven van dat is het. Want je zit altijd in de knel als je het goed wil zien, het onderwerp. Aan enerzijds de onmogelijkheid van ons en anderzijds de eis van God om te geloven. Nou, we zijn benieuwd wat u daarover tot ons te zeggen hebt vanavond. Dus allen van harte welkom, alle verenigingen die hier zijn, vanuit onze eigen regio en ook vanuit Zeeland, zeggen ze dan, hè? Maar zelfs ook nog tot in Zeeuws-Vlaanderen toe. Ik heb nog een mededeling van huishoudelijke aard. Dat is voor de regio, voor elke vereniging die er is, of die dat even door wil geven aan de vereniging te plaatsen. Dat kadervormingsavond was gepland 5 november. Zeg ik het goed? 5 oktober. Er is al een uitnodiging naar de vereniging gegaan. En daarin staat dat het plaats zal zijn in Driebergen, in Zeist. En dat wordt Soest. Dus het is bijna hetzelfde, maar je zou toch wel verkeerd rijden. Dus of je dat even door wil geven op de vereniging, want er komt namelijk geen nieuwe brief om dat te corrigeren. Dus als je dat even door wil geven, dat het niet Zeist is, maar Soest. Dus de Christengereformeerde Kerk kan het jaarboekje wel vinden wat het adres is. Goed, deze avond zullen we ook proberen om in groepsdiscussie te gaan. Dat hebben we al meer geprobeerd. Deze keer zijn we het van plan om het echt te doen. En daarom wil ik al gauw het woord geven aan dominee Boyten. Maar om de discussiegroepen in te delen doe ik dat liever nu, anders wordt het straks zo rommelig. Nadat de dominee de inleiding gehouden heeft. En ik stel voor dat we aan deze kant beginnen met aftellen. Dan dominee Boyd.
Vrienden, er was mij gevraagd om een inleiding te houden over het onderwerp belijdenis doen. En dan ook bijzonder belijdenis doen in de christelijke gereformeerde kerk. En van tevoren was mij gevraagd een aantal stellingen of vragen te formuleren. Dus aan de hand daarvan wil ik ook deze inleiding houden. Het is een belangrijk onderwerp, belijdenis doen. Ook een zeer breed onderwerp. We kunnen het van veel kanten belichten. En daarom zal ook vanavond niet alles aan de orde kunnen komen, denk ik, wat hierbij thuis zou horen. Maar ik wil toch proberen enkele lijnen te geven, om kon het zijn onze gedachten te bepalen en dat wij ook wat leiding hierin mogen ontvangen over dit belangrijke onderwerp, het doen van geloofsbelijdenis in de christelijke gereformeerde kerk. Mijn eerste stelling of opmerking was dat het geheel schriftuurlijk is om bij het doen van geloofsbelijdenis de eis te stellen van zaligmakend geloof. Als we nadenken over het doen van belijdenis, dan moeten we allereerst wel goed zien dat belijdenis doen geen sacrament is. Van de sacramenten doop en avondmaal geldt dat het een goddelijke instelling is voor de kerk des Heren. Maar belijdenis doen is geen sacrament. Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk zou zijn. Want wij vinden heel duidelijk in de Bijbel en ook in de praktijk van heel de kerkgeschiedenis dat men dit kende en heeft nagevolgd. Belijdenis van het geloof afleggen. Wat houdt dat in, belijdenis doen? Hierover bestaan allerlei misvattingen. Belijdenis doen, dat is niet dat je de doop voor je eigen rekening neemt. Belijdenis doen, we kunnen ook vandaag horen dat dat is dat je moet kiezen voor Jezus. Belijdenis doen betekent ook niet dat een dooplid tot lidmaat van de kerk bevestigd wordt. Belijdenis doen houdt ook niet in dat je instemming betuigt met een aantal geloofswaarheden. Belijdenis doen, dat raakt veel dieper. Als wij het nagaan uit de Heilige Schrift, dan zien wij dat het Griekse woord voor belijden in het Nieuwe Testament is homologeo. Dat wil zeggen hetzelfde zeggen. Dat is eigenlijk belijdenis doen. Hetzelfde zeggen, namelijk wat God heeft voorgezegd. Dat is ten diepste het echte belijdenis doen. Dat betekent dus dat je van harte ja en amen mag zeggen op het woord van God. Want bij belijdenis doen gaat het niet om je eigen gedachten. Het gaat ook niet om iets nieuws van de mens. Wij willen wel steeds zo'n soort godsdienst. En de wereld is er steeds weer vol van. Allerlei nieuwe godsdienstvormen naar de mens. Nee, belijden, dat is hetzelfde zeggen. Belijdenis doen, dat is dat je hart ingewonnen mag zijn voor wat de Heere heeft gezegd. Dat het woord dat God gesproken heeft, het woord dat de Heere in de Bijbel ons gegeven heeft, dat dat woord zo'n weerklank vindt in je hart, dat je er amen op mag zeggen. En dat houdt heel wat in. Want God heeft in zijn woord gesproken woorden van veroordeling. Dat de mens als zondaar in Adam aan de verdoemenis onderworpen is. Belijdenis doen houdt in dat je daar amen op leert zeggen. Dat je dat gaat aanvaarden, een zondaar te zijn die als Adams kind verloren ligt van natuur. Maar God heeft in zijn woord meer gezegd. Hij heeft ook beloften gegeven. En ook op dat gesproken woord amen te mogen zeggen, dat hoort ook bij het Bijbelse belijden. Dat je door Gods genade vertrouwen mag die heilsbeloften die God gesproken heeft aan het adres van een schuldig zondaarsvolk. Dus dat houdt belijdenis doen in, zoals we dat in de Bijbel kunnen vinden op vele plaatsen. Je zou een hele avond kunnen vullen met een Bijbelstudie over dit woord. Maar het gaat om het amen zeggen, zowel op Gods bedreiging. Amen zeggen, zowel op dat veroordelend woord voor de mens. Maar niet minder ook amen zeggen op het woord dat een mens vrij spreekt. Dat zaligmakend woord van God. En op grond hiervan spreken wij ook van het doen van geloofsbelijdenis. Met nadruk op geloofsbelijdenis. Dat moet het Bijbels gezien worden. En dat is een principieel verschil met het belijdenis doen van de waarheid. Jullie kennen die uitdrukking denk ik wel. Belijdenis doen van de waarheid dat je toestemt dat Gods woord de waarheid is. Maar zonder dat je belijdt wat dat woord van de Heere nou voor je eigen hart mag betekenen. Belijdenis doen van de waarheid, dat is in sommige kerken de praktijk. Dan vraagt men eigenlijk van de jeugd dat je instemt met de leer van de kerk. Maar wat je persoonlijke verhouding is tegenover de Heere, dat blijft eigenlijk erbuiten. Dan is belijdenis doen eigenlijk meer een zaak van het verstand alleen dan ook van het hart. En hoe komt men daartoe? Dat kun je wel begrijpen, denk ik. Want het is natuurlijk geen kleine zaak als het Bijbelse belijden is amen zeggen op Gods woord. Dan moet er wel een wonder aan je hart gebeurd zijn. Dan betekent dat niets minder dan dat je mag delen in dat vernieuwende genadewerk van de Heere. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, kun je dat nou wel vragen van de jongeren? Kun je de jeugd nu vragen naar dat echte geloof? En zijn ze wel in staat om daar een goed antwoord, een oprecht antwoord op te geven? En ga je dan op die manier niet te veel veronderstellen dat het zaligmakend geloof wel aanwezig is? En vandaar dat men een uitweg heeft gezocht in het belijdenis doen van de waarheid. Maar wat houdt dat nou ten diepste in? Welke waarde heeft dat als je belijdenis doet van de waarheid? Is dat eigenlijk niet meer dan een vorm? Kweken we daarmee niet een soort naam- en vormchristendom? Daar kan dan zo makkelijk een valse tegenstelling ontstaan. Dat je zegt, ja, belijdenis doen, dat is maar een uiterlijke zaak. Maar het hart, ja, dat blijft er buiten. Als wij op het standpunt staan van belijdenis van de waarheid doen, dan verschraalt dat belijden eigenlijk tot een verstandelijk aanvaarden van de leer van de kerk. En wat is dan nog het principiële verschil met het lid worden van een club of een vereniging? Want die vragen hetzelfde, die vragen ook niet meer dan instemming met de statuten en wat zij voorstaan. Maar mag het zo in de kerk des Heren toegaan? We moeten grote ernst maken met het belijdenis doen. Want de Heere zegt duidelijk in zijn woord dat hij het hart aanziet. En zou dat ook niet gelden van het belijdenis doen? De Heere vraagt bij jou en mij naar waarheid in het binnenste. En dan kan het volgen van belijdeniscategorisatie en het doen van belijdenis des geloofs daar niet buiten vallen. Bijbels gezien is belijden een zaak van verstand en hart. En als het geen zaak van je hart is, ja, wat heeft het dan voor inhoud? Kunnen wij God tevreden stellen met een uiterlijke belijdenis? De Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En daarom uit de Bijbel moeten we zeggen, het moet geloofsbelijdenis zijn. Daar moet een persoonlijke verhouding met de Heere ten grondslag leggen aan de geloofsbelijdenis. Want belijdenis van de waarheid doen, dat is eigenlijk in strijd met de waarheid zelf. Want de waarheid van Gods woord, die vraagt een persoonlijke doorleving van die waarheid. Wij vinden het bijvoorbeeld in Romeinen 10. Daar zegt de apostel Paulus, indien gij met uw mond belijden zult de Heere Jezus Christus. En, dat hoort erbij, en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid. Nou, daar hoor je duidelijk. Hart en mond, die horen bij elkaar. En wat de mond uitspreekt, in dat plechtige moment van belijdenis doen, dat moet, als het goed is, een zaak van je hart zijn. Maar dat betekent ook dat een historisch geloof niet genoeg is om echt geloofsbelijdenis te doen. Het historisch geloof, jullie leren op catechisatie wat dat betekent. Dat is ook dat je instemt met de waarheden van de Bijbel. Maar het zaligmakend geloof, dan gaat het niet om een aantal waarheden uit de Bijbel. Het zaligmakend geloof zoekt de Heere die zelf de waarheid is. En belijden is dan dat je uit mag komen voor zijn naam. Nou, ben je er zo wel eens mee bezig geweest? Is dat ook voor jullie het belijdenis doen? Heel persoonlijk? Dat het ook een zaak van je hart mag zijn? Ja, want we hebben geen begripsleer, maar een geloofsleer. En vinden we ook hierin niet het grote voorbeeld van de Heer Jezus Christus zelf. Paulus getuigt van hem dat Jezus de goede belijdenis heeft afgelegd voor Pontius Pilatus. Was dat een belijdenis van de waarheid zonder meer? Dat zou toch vreselijk zijn als Jezus daar had beleden voor Pilatus zonder zijn hart. Gelukkig was het anders. Anders was het voor heel de kerk een verloren zaak. Hij heeft de goede belijdenis afgelegd. En hij heeft die ook goed afgelegd. De enige die dat kon doen. Maar die Heere is het waard. Dat ook zijn kerk die belijdenis aflegt met mond en hart. Het gaat dus om het zaligmakend geloof. Bij het belijdenis doen. En dat is altijd de lijn geweest van de christelijke gereformeerde kerken. Je kunt dat vinden in de synode van 1913. Toen heeft onze synode daar een uitspraak over gedaan. En toen heeft de synode gezegd, wij handhaven het besluit van 1846. Ook toen was er al over gesproken. En toen heeft de synode gezegd, 1846... dat ieder moet worden opgenomen tot lidmaat der kerk en toegelaten tot het heilig avondmaal, die het ware voorwerp van het geloof recht beleidt en naar de ware godzaligheid zoekt te wandelen. En in 1913 heeft onze synode dat ook weer bevestigd. Op grond van Gods woord en de belijdenis der kerk moet bij het afleggen van geloofsbelijdenis een levend geloof als eis van God gevraagd worden. En dat is helemaal in de lijn van de afgescheiden kerk, want in 1836, dat was de eerste synode van de afgescheidenen, toen heeft men dat ook al uitgesproken. Niemand mag erkend worden voor een lidmaat van de kerk van Christus dan op belijdenis des geloofs, en geenszins ten gevolge van het van buiten leren van enige waarheden. Nou, dat is belijdenis doen in de christelijke gereformeerde kerk. Echt geloofsbelijdenis. En dan mag het wel ons gebed zijn of de Heere dat ook wil geven. Dat we tot zulke belijdenis mogen komen. Betekent dat nu? Dat een ieder die geloofsbelijdenis heeft afgelegd in onze kerk, dat we die voor ware gelovigen houden. En dat we maar moeten veronderstellen, het zijn allemaal gelovigen, want het gaat toch om geloofsbelijdenis. Ja, dat is nou een groot gevaar. En daar zijn onze kerken niet aan ontkomen. Wij waren tegen de veronderstelde wedergeboorte. Maar helaas in vele van onze kerken is het verondersteld geloof ervoor in de plaats gekomen. En daarom moeten we altijd ook vasthouden wat de synode ook heeft uitgesproken. Namelijk dat de mens niet kan zien wat in het hart van de belijder voor God is. Zodat zij niet meer van de belijder eist dan wat de mond belijdt. Als het leven dat niet tegenspreekt. En ook de afgescheiden kerk heeft duidelijk gezegd op de synode, daar volgt niet uit dat die allen ware en levende gelovigen zijn. Want de belijdenis spreekt ook over hypocrieten in de kerk. Nou, hieruit zie je wel dat we nooit lichtvaardig belijdenis mogen doen. Want het gaat om het levende geloof tot zaligheid. In de tweede plaats heb ik gesteld dat de Heere meestal de middellijke weg gebruikt van het onderwijs in de kerk om tot het afleggen van geloofsbelijdenis te komen. Als jeugd van de kerk gaan we naar de catechisatie en dat is het kerkelijk onderwijs. Dat moet de kerk geven aan de doopleden. En bij de catechisatie, waar gaat het daarom? Het Griekse woord betekent oorspronkelijk doen horen, laten klinken. En wat moet de kerk op de catechisatie nou doen horen? Wat moet de kerk laten klinken in de harten van de jeugd van de kerk? niets anders dan Gods woord. Dat getuigenis, dat spreekt van Gods verlossingswerk in Jezus Christus. Nou, dat vinden we ook duidelijk in de Bijbel, bijvoorbeeld Psalm 78. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. En als je Psalm 78 dan leest, waar gaat het over in die psalm? Over de daden van God, over zijn verlossing aan Israël. Nou, daar gaat het ook om op de catechisatie. Om nou Gods verlossingswerk te laten horen, te laten klinken, kon het zijn in de harten van de jeugd. Daar zijn wel jongeren die zeggen catechisatie. Het moet eigenlijk een discussieavond zijn. Catechisatie, laten we daar nou eens gaan praten over actuele onderwerpen. Nee, daar is de catechisatie niet voor. Daar gaat het om Gods woord. Om Gods verlossingsdaden. Want de Heere wil dat de jeugd onderwezen wordt in zijn werk, in zijn leer. Nou, dat vinden we al in Deuteronomium 6. Waar dat bekende vers staat. Wat geloof ik het eerste is wat de Joodse kinderen ook uit het hoofd moeten leren. Shema Yisrael. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Je weet wat dat betekent? Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En dan zegt God, deze woorden die ik u gebied zullen in uw hart zijn en ge zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als ge in uw huis zijt, als ge op de weg gaat, als ge nederligt en als ge opstaat, dan zult ge die woorden inscherpen aan de jeugd. Ja, maar heb je dan nog tijd voor je hobby? Mag je dan niet naar je radio luisteren? Gij zult ze die woorden inscherpen, zegt de Heer. Bij alles wat je doet, opstaan en liggen, of je over de weg gaat of thuis bent. Kijk, dat wil de Heer nou. Dat ons leven maar vervuld wordt met zijn woord, met zijn daden, met zijn machtig genadewerk. En dat is de opdracht van de Heer voor de jeugd van de kerk. En dan zegt de Heer ook, als je zoon zal vragen, wat zijn dat allemaal voor inzettingen en rechten? Dan moet je vertellen, we waren een slavenvolk in Egypte. Maar God heeft met zijn sterke arm ons uitgevoerd, ons verlost. Kijk, dat is nou catechisatie. En daar gaat het om dat we dat leren als we jong zijn. En is dat nou niet de goedheid van God? Juist in je jeugd wil de Heere dat je onderwijs krijgt op de catechisatie, op de school en ook thuis. Dat er overal maar gesproken wordt over zijn leer. Want dat wil God gebruiken. Dat wil de Heere als een middel gebruiken. Dat onderwijs aan de jeugd. Opdat je ook God zou leren kennen. Opdat je ook begeert in je hart zou krijgen. Dat je die daden van verlossing ook persoonlijk mag kennen. Nou, daar heb je nou een antwoord op de vraag. Hoe kom ik nou tot het doen van belijdenis? Dan moet je dat middel gebruiken. Want jongelui, vergeet nooit, God werkt altijd middelijk. Je moet niet een hoorbare stem uit de hemel verwachten. Je moet niet wachten tot een heel bijzondere gebeurtenis in je leven, naar aanleiding waarvan je dan kunt zeggen, ja, nou word ik er bereid voor om belijdenis te gaan doen. Nee, heel eenvoudig. Dat middel wat God geeft, zijn woord, de prediking van zijn woord, het onderwijs van zijn woord op de catechisatie. Nee, God is niet gebonden aan dat middel. Hij kan een heel bijzondere weg met je houden, dat kan. Maar wij zijn wel gebonden aan dat middel. Dus jonge vrienden, veracht nooit de catechisatie. En zeg nooit, het is maar catechisatie. En ook niet dat je zegt, ach, het is maar een uurtje, even catechisatie hoort er ook nog even bij. God wil het als middel gebruiken om je tot het ware geloof te brengen. En dat betekent niet dat wij in het middel kunnen opgaan. Dat je zegt, nou heb ik zoveel catechisatie gehad, nou kan ik wel geloofsbelijdenis doen. Wat is het juiste motief om belijdenis te doen? Als je de leeftijd daarvoor hebt. Omdat je ouders, je vader en moeder nou toch zeggen, joh, ik zou het nou wel eens fijn vinden. Als je ook op belijdeniscategorisatie mocht gaan. Of is het motief om maar van de categorisatie af te zijn? Of omdat je gaat trouwen? Of omdat er misschien een kindje is geboren dat gedoopt moet worden. We kunnen allerlei motieven hebben om maar belijdenis te gaan doen. Maar wat is het juiste motief? Ja, dat moet toch zijn dat er verbondenheid is met de Heer. En dat God in je hart is gaan werken. En ga dat nou eens na bij jezelf. Alles wat je hebt gehoord op catechisatie. En de verkondiging van Gods woord zondags in de kerk, raakt het je wel eens? Of doet het je nooit wat? Denk erom, het is een genademiddel. Dat wil God gebruiken om je tot een levend lid van Christus kerk te maken. Maar kun je zeggen, geloofsbelijdenis, dat is toch niet te leren, inderdaad. En daarom hebben sommige kerken in het noorden tot op de dag van vandaag geen belijdeniscategorisatie. Want belijdenis doen, dominee, dat kun je niet leren. Nee, dat is waar. Kan geen verstandswerk zijn. Maar toch wil de Heer het als middel gebruiken. En dan moet het geheiligde kennis worden aan je hart. En zie maar weer op de Heer Jezus. Hoe heeft Hij zijn discipelen gebracht tot de belijdenis? Door ze te onderwijzen uit de wet en de profeten. Jezus nam ze mee naar de synagoge. Daar ging het woord van God open. En zo heeft de Heer ze gebracht tot die vraag. Wie zeg jij dat ik ben? Want dat is nou de persoonlijke vraag waar het om gaat. Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij voor je? En dan mag Petrus belijden. Gij zij de Christus. De Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, dat heeft vlees en bloed je niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Zo wil de Heere ook voor jullie het middel gebruiken. Het catechetisch onderwijs. Om dat zo te zegenen. Dat je tot die kennis van Christus mag komen. En dat je mag belijden wie hij voor je is. Wij kunnen dat ook vinden bij dominee Hellenbroek. Ik weet niet of er nog zijn die uit dat catechisatieboekje onderwijs ontvangen. Maar Hellenbroek zegt in zijn catechisatieboekje. Ga zo naar die plaats waar je zult antwoorden. Wachtend op het heil van de Heere. Met een gemoed dat begeerig is. Om in de tegenwoordigheid van God belijdenis te doen van de kennis die de Heere in je gelegd heeft. En om daarin toe te nemen en geheiligd te worden. En bied dan je ziel en je lichaam aan de Heere aan met de wens en bede dat de Heer je zal gebruiken, bewerken en besturen, zodat het tot eer van hem en tot jouw zaligheid zal zijn. Wie gaat er zo wel eens naar de catechisatie? Met deze instelling. Ja, want daar ligt het begin. Om belijdenis te mogen gaan doen. Mijn derde stelling was. In het sacrament van de doop ligt de verplichting en ook de permissie. Voor het doen van geloofsbelijdenis. Ja, daar is wat aan vooraf gegaan. Wij zijn gedoopt. De ouders hebben het ja-woord gegeven. En nou ligt er een verplichting voor de ouders om je daarin op te voeden. Maar daar ligt ook een plicht voor de gedoopte. Want dat doopwater, wat over ons voorhoofd is gesprenkeld, dat droogt nooit op. Ik bedoel, alles wat je nou doet en laat in je leven, je doet het allemaal aan en steeds als een gedoopte. Want de doop gaat mee tot voor de troon van God. En daar mogen we ons wel rekenschap van afleggen. In de doop is God met zijn belofte tot ons afgedaald. Maar in de doop komt de Heere ook met zijn eis. Hij eist nieuwe gehoorzaamheid. Dat we deze God aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte. En met alle krachten de wereld verzaken. In een godzalig leven wandelen. Kijk, dat is de roepstem die van de doop uitgaat. Bekeert u, gelooft het evangelie. Dat is wat de Heere vraagt. De doop verplicht ons daartoe. Of om het Bijbelse woord te gebruiken. Het is de roeping waarmee de Heere tot ons komt. En dan is het zoals professor Wisse heeft geschreven. De Heere vraagt inwilliging van de verplichtingen van het verbond. Nou, dat is toch billijk. Want als je tot je verstand gekomen bent, dan ga je kiezen. Je gaat een baan kiezen. Je gaat een jongen of een meisje kiezen en ik hoop dat je het biddend mag doen. En is daar nou ook de keuze voor de kerk? De keuze voor de Heere? Of stellen we dat maar uit? Kunnen we dat zo makkelijk laten liggen? Je ouders kunnen niet altijd die verantwoordelijkheid voor je blijven dragen. Als je tot onderscheid van jaren bent gekomen, dan vraagt de Heere een keuze. Je kunt niet je leven lang dooplid blijven van de kerk. Want als je niet tot belijdenis komt, ja, dan is dat toch ook een belijdenis. Maar dan in het negatieve. En daarom in de doop ligt de verplichting, de roeping om de Heere te vrezen. Om tot die onberouwelijke keus te komen. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden, beloofde Heere. En daar gaat het nou om dat we daarmee werkzaam worden. Dat we de klem van die roeping voelen. Brengt ons dat tot gebed. Ja, want de Heere heeft recht op ons. En we hebben geen recht om onbekeerd te blijven. En is die Heere het niet waard dat we hem zullen gaan belijden? Maar dan komen de vragen. Mag ik belijdenis doen? Heb ik het zaligmakend geloof dat Jezus gestorven is voor de verzoening van de schuld? Geldt dat ook voor mij? Ja, dan moet je ook weer terug naar de doop. En dan niet zeggen, oh ja, maar ik ben gedoopt, dus het geldt mij, klaar. Want dan krijg je een lokettengodsdienst. Dat is net of je bij het loket staat van de automatiek. Je gooit er wat in en je trekt hem open en je hebt het. Maar dat is geen echt belijdenis doen. Terug naar je doop. Daarmee bedoel ik naar de God van je doop. Dat je bij de Heere terecht mag komen. En dat je gaat zien, Heere, wat u van mij eist. Dat kan ik niet geven. En dat wordt bij mij niet gevonden. En daar kan ik nooit aan voldoen. Maar dat je bij de God van je doop komt als een zondaar. In je verlorenheid. En dat je zo worstelt. Met Gods belofte. En met Gods eis. Kijk, dan gaat de Heere werken. Als je bij de Heere zo komt. Mag ik belijdenis doen. Hoe weet ik of Christus sterf ook voor mij geldt. Ja, dan gaat de Heere licht geven. Want dan gaat het om hem. Zulk een bidder laat hij nooit staan. Ach, en dan gaat het niet om een verzekerd geloof. Maar wel dat het beginsel van het ware geloof in je hart mag zijn. En dan kom je in het nauw, want als je op jezelf ziet, dan kan het nooit. Maar nou gaat het erom dat de Heere ons leert te zien op hem. Op zijn werk en woord. Ik hoop dat je iets van die strijd kent om nou die enge poort in te gaan. Te moeten en niet te kunnen. Graag willen belijdenis doen en toch eigenlijk ook weer niet. Ja, de Heere wel willen dienen, maar toch jezelf verloochenen. Strijd. Het is een enge poort. En als we worstelen met die nood, ja, dan wil de Heere uitkomst geven. En zo bij de doop biddend tot de Heere gaan. Dan bestaat er ook een onlosmakelijke band tussen geloofsbelijdenis en avondmaal vieren. Ja, oorspronkelijk was het zo dat men belijdenis ging doen als men aan het avondmaal toe was. Want dat houdt het ook in, belijdenis doen, dat je toegang vraagt voor het heilig avondmaal. Ja, zie je wel, daar heb je het nou. Als je belijdenis doet, dan betekent dat toch dat je bekeerd moet zijn. Dan betekent dat toch dat je het moet hebben en dat je er bent. Ach nee, het gaat er niet om dat je in die verzekerdheid belijdenis doet. Als het maar in afhankelijkheid mag zijn. Dat je verwachting eens echt van hem mag zijn. En dan kan het heel verschillend gaan. Helaas zien wij hier veel automatisme. Dat men zegt, ik heb belijdenis gedaan, dus mag ik aan het avondmaal. Maar ach, dan versta je toch niet waar het om gaat. En aan de andere kant dat men zegt, ja, ik heb wel belijdenis gedaan, maar avondmaal vieren, nee, daar denk ik nog lang niet over. Ja, dan zijn we ook niet in onze ziel, in de verborgen omgang met de Heere. Met deze dingen bezig. Belijdenis doen en avondmaal vieren. Het valt niet samen. Maar het ligt wel in elkaars verlengde. Want als het nou echt geloofsbelijdenis mag zijn. Dan heeft dat geloof toch ook versterking nodig. En daarvoor is het sacrament van het heilig avondmaal gegeven. Dus dat mogen we nooit van elkaar losmaken. Ik zeg het altijd zo op catechisatie, om belijdenis te mogen doen is een wonder van God nodig. En om avondmaal te vieren is ook weer een daad van God nodig. En waaraan kunnen we dat nou toetsen? Wel, de kernvraag is ook hier, wat dunkt u van de Christus? Hij moet centraal staan bij het belijdenis doen. Maar hij moet ook centraal staan bij het avondmaal. Want dan gaat het om zijn kruislijden. Om nou te onderscheiden waarvoor dat nodig was. Om nou te zien wat dat inhoudt. Hij in de plaats van zijn kerk. Als de borg en middelaar. En als je daar nou in beginsel wat van mag kennen. Dan is daar ook de toegang tot het heilig avondmaal. En dan kan de Heere dat zo verschillend leiden in ieders leven. Het kan geleidelijk verlopen. Dat moeten we niet verachten. Dat vinden we ook bij Timotheus. Maar het kan ook zijn dat iemand na het belijdenis doen toch nog een lange tijd wacht. Voordat hij met vrijmoedigheid het avondmaal gaat gebruiken. En het kan ook zijn dat iemand die nog geen belijdenis heeft gedaan. Toch zo door de Heere getrokken wordt naar die avondmaalstafel. En daarom, daar kun je geen voorschrift voor geven, dat is heel persoonlijk. Maar een ieder onderzoeken zichzelf of je in het geloof bent. Want daar gaat het om, bij belijdenis doen en bij het avondmaal. En voor wie is nou dat avondmaal ingesteld? Als je de catechismus leest, dan staat er niet voor degenen die belijdenis hebben gedaan. Dan staat er niet het avondmaal is voor de gelovigen. Ja, dat is wel waar. Maar dan zegt de catechismus voor diegenen die zichzelf mishagen vanwege hun zonde. En nochtans vertrouwen dat ze om Christus wil vergeven zijn. Nou, dat is de praktijk. Dat is de beleving van zonde en genade. En als het echt geloofsbelijdenis mocht zijn, dan wil je ook weer dat geloof verdiept en bevestigd krijgen in een godvruchtig avondmaal vieren. En als er iets van de liefde van Christus in je hart is uitgestort, dan geeft de Heere ook wel eens betrekking op dat avondmaal. Maar denk erom, het gaat er nou niet om dat je aan dat sacrament deelneemt, maar dat je die zaak mag kennen. En dat moet je eerst in de binnenkamer beleven. En dan mag je het ook aan zijn tafel uitdragen. En dan is het altijd belangrijk dat je vooral de eerste keer mag weten dat de Heere je een plaats geeft aan die avondmaalstafel. Het is geen best teken als je zegt, ja, maar ik ben toch beleidend lid. Zo werkt het niet. We hebben geen recht in onszelf. En denk maar aan Rut. Rut die wilde niet aan die tafel zitten bij de maaiers. Maar Boas zegt, ga er maar bij. Maar dan zegt Rut, ik ben niet als die en als die. Kijk, om zo avondmaal te mogen gaan vieren. Onwaardig in jezelf. Maar permissie van de meerdere Boas, Jezus Christus. Belijdenis doen staat tussen doop en avondmaal in. En dan is het in overeenstemming met artikel 28, dat is het laatste. Artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis om belijdend lid te zijn van de christelijke gereformeerde kerken. Ja, dat willen we tenslotte nog onderstrepen. En dan weten jullie wel, we leven in een tijd dat er heel weinig kerkbesef is. Steeds minder is men bewust lid van een bepaalde kerk. En misschien is het bij jullie ook wel zo dat je zegt, al die kerkmuren en die kerkelijke verschillen, we maken ons er niet druk om. Daar waait een ecumenische wind door de kerken in Nederland. En daar kunnen wij ook wel eens door beïnvloed worden. En weet je wat ook vaak zo is, dat veel mensen zeggen, we hebben een goede dominee. Want er zijn heel velen die de dominee nalopen. En die zich geen rekenschap geven van de kerk. En dan zegt men, wat maakt het nou uit of je bij de hervormde kerk hoort of bij een andere kerk. Maar die dominee die preekt goed. Ja natuurlijk, dat is heel belangrijk. Maar pas op, want wat zegt de geloofsbelijdenis artikel 28? Daar gaat het over de kerk. Daar zegt Guido de Bren niet, als we een goede dominee hebben, daar is dan de kerk. Daar wordt over dominees niet gesproken. Want als je een dominee naloopt, dan heb je mensenvlees hoor. En dan lijd je toch honger. Maar het gaat om de kerk des Heren. En hebben wij ook kerkelijk besef? Daar zijn zoveel kerken en sekten, ook in de tijd van Guido de Bre, die geloofsbelijdenis heeft opgesteld. Maar toch zegt hij, wij moeten lid zijn van de ware kerk. Want dat onderscheid ken je wel in die belijdenis, tussen de ware en de valse kerk. Niet alles wat zich kerk noemt, is ook kerk. En dat moeten wij ook bedenken. En dan noemt Guido de Bre drie kenmerken van de ware kerk. De zuivere prediking, de reine bediening van de sacramenten, de handhaving van de tucht. Is dat van toepassing op de christelijke gereformeerde kerken? Ja, dat meen ik toch te mogen zeggen. Ondanks alle gebrek, ondanks de verdeeldheid die er is in ons kerkelijk leven, ondanks het feit dat het in andere kerken misschien veel beter is, en dat er in andere kerken meer geestelijk leven en meer kinderen van God gevonden worden. Maar het gaat om de kerk. En wat de kerk beleidt, dat moeten we goed in het oog houden. En dan zegt artikel 28, het is het ambt van alle gelovigen om zich af te scheiden van degenen die van de kerk niet zijn en zich te voegen tot die vergadering van de ware kerk. En anders doe je tegen de ordinantie van God. Ja, over kerkbesef gesproken. Daar zijn ze niet lichtvaardig overheen gegaan. Dus als we het zo zien, dan is dat in overeenstemming met dat artikel, dat we belijdend lid zijn van de christelijke gereformeerde kerk. Maar waar haal ik de moed vandaan om dat zo te stellen? Want wat zijn er verschillen in ons eigen kerkelijk leven? Wat gaat de prediking, de geloofsbelijdenis ver uit elkaar? Toch is dat onze roeping, christelijk gereformeerd te zijn en te blijven. We kunnen niet Nederlands hervormd zijn, want daar hebben ook vrijzinnigen een wettige plaats. En daarvan zegt de belijdenis, die zijn niet van de kerk, die openlijk de opstanding van Jezus loochenen, die de gereformeerde leer verwerpen. Ja, maar je hebt toch de gereformeerde bond in de hervormde kerk? Ja, maar die bestaat er bij de gratie van de vrijzinnigheid. En de gereformeerde bond, ja, die doet eigenlijk meer aan kerkje spelen dan aan kerk zijn. Ik bedoel het niet kwaad hoor, maar dat is toch de praktijk. Ze spelen kerkje, want de gereformeerde bond, die hoort ook bij de Wereldraad van Kerken. Waar men logen de godheid van Christus. En daar moeten ze ook aan meebetalen. En de gereformeerde bondsdominees, die moeten ook kinderen dopen. Van ouders die in geen jaren in de kerk komen. Daar moeten zij ook verantwoordelijkheid voor dragen. En ook de gereformeerde bond, die accepteert toch de vrouw in het ambt. Misschien niet in eigen gemeente, maar toch in het geheel van de kerk. En de gereformeerde bond is eigenlijk afgescheiden. Want ze hebben een eigen zendingsbond, een eigen jeugdbond en noem maar op. En waarom blijven ze hervormd? Het is de vaderlandse kerk. Het is onze moeder. En die moeder is ziek en die mag je niet verlaten. Maar de christelijke gereformeerden zeggen, de kerk is niet ziek. De kerk is waar of vals. En als er de vrijzinnige leer een plaats heeft, dan mag je daarmee niet samengaan. Wij kunnen ook geen lid zijn van de gereformeerde gemeenten. Al sta ik daar persoonlijk wel heel dichtbij. Maar dat mag je niet aan je kerkenraad vertellen. Al ben ik van harte christelijk gereformeerd. Maar de gereformeerde gemeenten. Die hebben de uitverkiezing op de voorgrond gesteld. Het genadeverbond is van eeuwigheid opgericht met de uitverkorenen. En alleen wie uitverkoren is, die is wezenlijk in het genadeverbond. Nou ja, dat heeft een heleboel consequenties. Ik kan ze niet allemaal noemen, maar het betekent onder andere dit. Je bent misschien wel gedoopt, maar als je niet uitverkoren bent, dan geldt die doop niet. En dan had je eigenlijk niet gedoopt moeten worden. Ja, daar denkt de christelijke gereformeerde kerk duidelijk anders over. Nou, dan zijn er nog andere kerken die zich gereformeerd noemen, maar die hebben geen bevindelijke prediking. Daar worden geen twee wegen verkondigd. En dat zijn kerken die nog verder van ons afstaan. Maar kun je zeggen, zijn er nou niet veel goede bondsdominees? Is er in de gereformeerde gemeente niet meer geestelijk leven dan bij ons? Ja, dat kan zo zijn. En toch moeten we positief kiezen voor onze kerken. Want wij zijn de kerken uit de afscheiding voortgekomen. Dat is de historische lijn. En wat heeft de afgescheiden kerk gezegd? Je kunt het lezen op de synode van 1836. Dat nu opnieuw Gods kerk openbaar is gekomen in Nederland. Nou, het waren maar een paar dominees. Maar ze zeggen de kerk van God is weer openbaar gekomen. En waarom konden ze dat zeggen? In het geloof, omdat zij de kerk, de vaderlandse kerk wilde voortzetten. Want de vaderlandse kerk is niet dat hervormde genootschap. Maar de vaderlandse kerk is de kerk van Dordrecht. De kerk die de drie formulieren van enigheid wil vasthouden. Onverkort en onveranderd en niet aangevuld. En de christelijke gereformeerde kerken zijn de enige kerken die dat hebben gedaan. Wij hebben geen aparte leeruitspraak. Wij hebben alleen schrift en belijdenis. Dat maakt het wel vreselijk moeilijk om christelijk gereformeerd te zijn. Maar dat is toch de zuivere leer. Het meest zuiver naar de Heilige Schrift. En nou bedoel ik dat allemaal niet kerkistisch. Ik wil helemaal niet zeggen dat er in andere kerken geen ware gelovigen zijn of iets dergelijks. Maar ja, er is toch een stukje liefde voor de kerk ook bij mij gekomen. En ik hoop dat ook jullie als jeugd van onze kerk van harte christelijk gereformeerd mogen zijn. Niet kerkistisch, maar omdat het gaat om dat beginsel waar het ook in de afscheiding om ging. Gods vrije genade. God op het hoogst verheerlijkt. De zon daar op het diepst vernedert. En God geven dat zo onze kerken bij schrift en belijdenis mogen blijven. En Gods geest maken jullie tot levende lidmaten van Christus kerk. Dank voor je aandacht.
Zullen we nu zingen Psalm 86, vers 6. Gaan. Dat wil zeggen, nogmaals, groep 1 begint hier en dat gaat zo rond. Groep 7 en 8 in de consistorie en groep 9 en 10 boven. Nu wil ik voorstellen om het zo te doen dat groep 1, we zullen dus discussiëren over die 5 stellingen. Die zullen straks nog wel uitgedeeld worden. Dat groep 1 stelling 1 en 2 voor zijn rekening neemt. Groep 1, die, ja, groep 1 en 2, ik zeg het verkeerd, groep ongedeeld of tegen. Adjan.
Zijn er bij ons, die moeten nog ver reizen. Dus 9:45 willen we stoppen. Dan moeten we nu echt gaan beginnen.
Even afgaan dan. Ja.
Ik ga bij langs gaan. Groep 1 en 2 hebben gesproken over de eerste stelling. Het is geheel schriftuurlijk om bij het doen van geloofsbelijdenis de eis van een zaligmakend geloof te stellen. Mogen we horen van groep 1 wat er zo'n beetje uitgekomen is? Wie? Ja. Groep 1 heeft dus gezegd, verwezen naar Romeinen 10, met het hart geloven, met de mond belijden en ook naar de catechismus. De zondag over het ware geloof, zondag 7. Wat is een waar geloof? Niet alleen een vaste kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord openbaart, maar ook een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij de zonde vergeven zijn. Uit louter genade om Christus wil, Het vertrouwen dat de Heilige Geest in het hart werkt. En groep 2. Ja. Ja. Ja, maar... ga maar even staan als je wil, dan is het misschien... Op zich waren jullie het wel eens met de stelling, zegt groep 2, maar daar is wel onderscheid tussen theorie en praktijk. In de praktijk is het toch anders. Nou, hier zijn denk ik goede dingen genoemd. Hè. We kunnen inderdaad denken aan de catechismus, waar ook heel duidelijk gesproken wordt over het ware geloof. Dat is een zaak van verstand en hart. En die twee horen bij elkaar. Dat laat de catechismus heel duidelijk zien. Dus dat betekent geen belijdenis van de waarheid zonder meer. En ook niet een oppervlakkige belijdenis van het gevoel. Want dat is natuurlijk ook een gevaar dat we ons door ons gevoel laten leiden en denken dat is het ware. Ja, dat is ook een groot gevaar in onze tijd. Dat het gevoel eigenlijk de overhand krijgt. Maar de catechismus heeft die twee samengevoegd, verstand en hart. Het woord Gods aannemen, voor waarachtig houden, maar ook vertrouwen de vergeving der zonden. En dat is het ware, zaligmakende geloof. De Heere gaat in het hart werken, maar niet minder in het verstand. En nou kan dat onderscheiden zijn. Dat hoeft niet bij ieder even ver te zijn. Dat is wat anders, daar is trap en mate in. Maar het hoort wel bij elkaar. En daarom die eis van zaligmakend geloof, als het gaat om de geloofsbelijdenis, daar mogen we niet van afdoen. Je kunt het op veel plaatsen in de Heilige Schrift duidelijk vinden. Maar, zegt groep 2, theorie en praktijk. En dat is natuurlijk de moeilijkheid, ook voor een kerkenraad, die moet toelaten tot geloofsbelijdenis doen of niet. De kerkenraad die kan ook het hart niet aanzien. En wat is nu waarheid? Ja, dan oordelen we niet over het hart. Dat is altijd de regel die de kerk heeft aangehouden. En dan zie je ook de grote verantwoordelijkheid voor de persoon zelf die geloofsbelijdenis gaat doen. Het moet een heel persoonlijke zaak zijn. En nu is het in de praktijk helaas zo dat je ook als dominee en als kerkenraad wel eens moet zeggen, ja, ze aanvaarden alles, ze stemmen alles toe, maar is er echt geestelijk leven? En daar ben je daar wel eens bezorgd over, en daar kun je naar vragen, en daar kun je over spreken, maar soms kom je niet verder. En dan zie je echt, het moet een werk van de Heere zijn. En daarom is het heel goed om die praktijk ook in het oog te houden. En dat heb ik ook gezegd, dat we er nou niet van uit mogen gaan, dat allen die geloofsbelijdenis hebben gedaan, ook inderdaad het ware geloof deelachtig zijn. De praktijk laat wel heel anders zien. Want geloven jullie dat nou? Als je nou nooit een geestelijk woord hoort, als je nou nooit met iemand over de geestelijke dingen kunt spreken uit de beleving van het hart, zou dat dan waarheid zijn? De Heere is toch geen karig God? En de Heere kan met zijn Heilige Geest wonderen doen, ook het hardste hart verbreken. En ook de meest schuchtere en bekommerde, die kan toch wel eens iets zeggen van wat de Heere heeft gedaan. En als je nou nooit daar iets van hoort, zou het dan waarheid zijn. En daarom inderdaad heel goed om dat in het oog te houden, theorie en praktijk. Maar als we uitgaan van de schrift en de belijdenis, dan mag niets minder zijn dan de eis van een zaligmakend geloof. Maar dat moet ons allemaal ook maar dringen tot zelfonderzoek en dat het nood wordt in ons hart om daarmee voor de Heere te komen. Want alleen de Heere kan daar ook licht over geven of het waarheid mag zijn in je binnenste. En dat je zo tot de echte geloofsbelijdenis mag komen. Nou, mogen we dit hier zo mee afsluiten? Of is er nog iemand die zegt, ja? En dan wordt niet gezegd, degene die belijdenis hebben gedaan. Nee, dan gaat het over het leven. Hè? En dat moet eruit komen. Al is het in beginsel. Maar nou kan het zijn dat het allemaal wordt toegestemd. Hè? En dat is wel eens moeilijk. voor een kerkenraad, voor een predikant. Daar kun je nog zo over spreken. Maar het is hartenwerk, wij kunnen het elkaar ook niet geven. Hè? En dan heeft de kerk altijd gezegd, we zijn geen hartenkenners inderdaad. Om dan niet te oordelen over het hart. Hè? We moeten wel kunnen kijken in iemands hart. Wat er nu in leeft. Hè? Zeker. En dat moet ook onder de aandacht brengen. Is het wel waarheid in het binnenste? Hè? Versta je wel, beleef je wel waar het om gaat? En dan noemt u terecht die drie stukken. Hè? Dat is het leven. En dat moet in beginsel aanwezig zijn. Jazeker. Maar dan nog, hè, blijf je met die moeilijkheid wel zitten. Hè?
Dus dat de conclusie is, wanneer ik dan die drie stukken niet hoor, wordt u afgewezen, kan het niet draaien.
Zou het moeten zijn, denk ik. Hè?
Nee, want... dat zou moeten zijn, dat kan je alleen.
Nou ja, goed. Maar... ja, de praktijk die kan wel verschillend zijn, hè. Maar dat is naar eis van schrift en belijdenis. Daar wordt ons duidelijk voor gehouden. Dat geldt ook voor de toelating aan het heiligavondmaal. Want dan heeft de kerkenraad ook die verantwoordelijkheid. Maar niet minder blijft ook de persoonlijke verantwoordelijkheid staan. Maar als dat ontbreekt, of ja, dat is er niet, ja, dan kun je ook niet toelaten. Het beginsel daarvan moet aanwezig zijn. He? Of niet?
Ja. Ja.
He? In hoeverre is het nu waarheid en beleving? He? Maar je moet er wel naar vragen, daarover spreken.
Zou dat er dan uitkomen?
Ja, dat komt er ook wel uit. En, dat zou kunnen, dat weet ik natuurlijk niet. Ja, de kerk heeft altijd die regel vastgehouden. We zijn geen hartenkenners. Hè? Dus dat heb ik ook voorgelezen uit het synodebesluit nog. Hè? We oordelen dan wat de mond beleidt. Dus als ze het allemaal beamen. Hè? Maar zelf denk je, ja, wat beleef je er nou van? Hè? Wat hoor je er nou van? Hè? En je kunt erop wijzen. En indringend met ze over spreken. En dat is wel eens de moeilijkheid. Hè? Ja? Ja, ik geloof niet dat het een goede uitdrukking is om de verantwoordelijkheid van de doop van je ouders over te nemen. Want die ouders houden die verantwoordelijkheid. Maar je hebt zelf ook een eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Je kunt het daarmee niet doen. Maar goed, dat is een uitdrukking. Maar... nee, de ouders houden die verantwoordelijkheid. Ja, die komt wel anders te liggen als de kinderen natuurlijk groter worden en... zelf tot het belijdenisdoel mogen komen. Maar niettemin, die ouders hebben een ja-woord gegeven. En dat blijft staan. Hè? Maar goed, het kan zijn dat iemand niet zeker weet of dat ware geloof zijn deel is, zo bedoel je het? Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Is de Heer een goed werk begonnen of niet? Daar komt het op aan. En dan kun je dat zelf altijd nog niet goed onderscheiden. En het zijn twee verschillende dingen. Hè? Of je genade hebt ontvangen, of dat je bewust mag zijn van de genade die je deel is. Hè? En nou wordt dat laatste niet expliciet gevraagd. Hè? Maar wel dat dat begin van de Heere, van het goede werk, er mag zijn. Hoe dan ook. Maar dat wil nog niet zeggen, hè? Ik heb ook gezegd, er wordt niet een verzekerd geloof gevraagd. Dat niet. Want belijdenis doen is niet uitspreken van ik heb het en ik ben er. Helemaal niet. Dan zit er daarnaast. Hè? Of begrijp ik je verkeerd?
Ja, op dat moment kan je helemaal niet zeggen voor jezelf van...
mogen daarmee ook naar de Heere gaan. Hè? En bid of de Heere daar licht over wil geven. En als de Heere begonnen is of hij wil doorwerken. Hè? Dat hij het wil tonen uit zijn woord, door zijn geest. Hoe het ligt. Hè, en of je al dan niet belijdenis mag doen. Hè, en dat is nou dat persoonlijke. En de Heer wil dat ook persoonlijk doen. Hè. Dat kan een ander je niet voorschrijven. Kan je daar wel in begeleiden. Hè, dat is wat anders. Maar blijft toch die persoonlijke verantwoordelijkheid.
Maar is het dan ook zo. Het kan best zijn dat iemand die belijdenis wil doen. Niet kan bekijken van zichzelf of dat beginsel er is bij.
Wil je belijdenis doen? Wat is dan de inhoud van je belijdenis doen?
Nou,
En daarmee moet je dan toch te raden gaan. En dat maar leggen naast, nou ja, wat de catechismus beleidt, die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Of wat zondag 7 beleidt over het ware geloof. En om je daar dan aan te toetsen. Om ook verder geleid te worden. Dat verder geleid moet worden. Hè? Want goed, wat is die begeerte? Nou ja, daar kun je over spreken. Hè? En het gaat er eigenlijk om dat je nou iets van mag kennen of zeggen. Wie is de Heere voor je geworden? Hè? Mogen we het hierbij laten? Naar de tweede stelling. De catechisatie als middel, groep 3. Gaan betreft, hè, het is roeping van de Heere en het is groot als je het als een voorrecht mag gaan zien. En ik heb een aantal motieven genoemd die niet juist zijn, huwelijk en dergelijke. Dat kan wel een aanleiding zijn dat de Heere dat wil gebruiken in je leven om verder te gaan, dat wel. Hè, maar het diepste motief moet dan toch anders liggen. En wat doe je ermee? Ja, dat is erg verdrietig als dat verschilt, hè? De geloofsbeleving thuis en de prediking in de kerk, als daar geen aansluiting is, dat kan heel moeilijk zijn. En ja, dat is natuurlijk moeilijk een regel voor te geven, je dat moet oplossen. Maar het mooiste is als gezin, kerk en school, hè, daarin een eenheid vormen. Dat moeten we nastreven. Maar in de praktijk wordt dat ideaal natuurlijk niet bereikt altijd. Helaas. Maar daarom zie je ook dat het allemaal even belangrijk is. De ouders kunnen niet zeggen, ze leren het wel op school. En de school mag het niet overlaten aan de kerk. Want het hoort bij elkaar. En als het nou of in het gezin of op de school ontbreekt, dan moet je eigenlijk zoveel voldoende tegenwicht ontvangen uit de andere kant. Middelijkerwijs gesproken. Dat je toch de zuivere waarheid mag kennen. Want dat hoort er natuurlijk wel bij. De waarheid beleiden en dat je kennis van de waarheid hebt, dat hoort natuurlijk wezenlijk bij. Anders wordt het ook inhoudsloos. En dan kom ik op wat je hebt aangehaald, de leer die al hier geleerd wordt, ja, dat al hier, dat ziet niet op de plaatselijke gemeente alleen. Dat mag je wel degelijk betrekken op heel het kerkverband. En dat is historisch juist om dat zo te zien, dat dat zo bedoeld is. Niet alleen in een plaatselijke kerk. Maar dat mag natuurlijk ook geen tegenstelling vormen. Dat ze in Middelharnis een andere leer zouden hebben dan elders in een en hetzelfde kerkverband. Dus wat dat betreft moet je niet tegen elkaar uit gaan spelen. Alleen de praktijk is natuurlijk wel dat het verschil er is. En je noemt voorbeelden in ons kerkelijk leven, helaas, dat dat verschil er is. En ja, dat moeten we helaas zeggen. Dat het niet al christelijk gereformeerd meer is, wat christelijk gereformeerd genaamd wordt. En dat zeg ik met pijn in mijn hart. En ik geloof niet dat ik te veel zeg. Jullie weten misschien wel dat dominee Van Pagee een boekje heeft geschreven over de Dordtse leerregels, de verkiezing. En ja, daar zegt hij openlijk in dat niet bijbels is. Terwijl hij beloofd heeft, dat is de gereformeerde leer, daar sta ik achter. Hè? Nou, dat is maar een voorbeeld. En in de praktijk, in de prediking, komen daar velen mee in aanraking. En dat geldt voor mezelf ook, hè, want ik kom ook uit een gemeente waar, nou ja, laten we zeggen, niet zo gepreekt wordt als bijvoorbeeld in Middelharnis. En daar heb ik ook mee geworsteld, toen ik voor het geloofsbelijdenis doen stond. Hè. En toen heb ik ook dat mogen zien, dat het niet bepaald wordt door een predikant. Heb ik toen echt zo mogen zien, want ik heb er echt mee gezeten. En ook dat woordje al hier, want daar zat ik ook mee, hè. Want ik kon achter die prediking niet helemaal staan. Dat kon niet. Maar daar heb ik echt mee geworsteld. En toch daar licht in mogen krijgen. En dat het ziet op de leer van de kerk. En die was mij lief geworden. Niet een kerkleer, maar dat beginsel van die vrije genade. En ja, dat moeten we altijd maar vasthouden. En daar moeten we het ook aan toetsen. Ook de prediking. Want waar dat ontbreekt, ja, daar is het hart van de prediking eigenlijk weg. En daarom is dat zo belangrijk. Dus ik hoop dat jullie dat ook mogen zien en lief mogen krijgen en mogen vasthouden. Daar ligt ook een hele roeping. Ja, goed, er is nog veel te vragen, denk ik. En we zijn er ook niet doorheen. Ik weet niet of we even verder kunnen gaan, of...
Nou, ja, maar je moet wel een stelling. Het is natuurlijk niet leuk om te vragen. Want we zijn vertelling wie we hebben tijd. Ja, dat verplichting en permissie.
Ja, ik heb het hier een beetje scherp geformuleerd, hè, verplichting en permissie. Maar om ook een beetje de gedachten te scherpen. Maar inderdaad, wat je zegt, je kunt niet zeggen, heb ik ook gezegd in mijn leiding. Hè. Ik ben gedoopt, dus dan mag ik ook belijdenis doen. Hè. Zo werkt het niet. Maar wel om daarmee te worstelen met de doop. Want ik denk dat we er veel te weinig mee bezig zijn om bij de God van de doop, hè, de belovende en de eisende God, om daar terecht te komen. Hè. En om van de Heere zelf dan... Hè, de permissie te mogen ontvangen. De vrijmoedigheid. Hè? Dat is een beter woord, denk ik. Hè? Dat heb ik bedoeld om zo de weg te wijzen. Hè? Dat de Heere zelf ook die vrijmoedigheid wil geven om daartoe te komen. En de verantwoordelijkheid voor de sacramenten, ja, die is groot voor beide sacramenten. Al is daar natuurlijk wel verschil. Hè? Het is wel onderscheid. Het sacrament van de heilige doop en van het heilige avondmaal. Daar is wel verschil in. Bij het heilige avondmaal gaat het heel bijzonder om... de geestelijke gemeenschap met Christus en het deel krijgen, het beleven van het deelgenoot zijn van de weldaden die Christus verworven heeft in zijn verzoenend sterven. He. Breken van het brood en het vergieten van de wijn, dat wijst daar heel sterk op. Dus daar is wel onderscheid in. Dat is niet gelijk. He. En ook in het geloofsleven ligt daar onderscheid in. Maar de verantwoordelijkheid voor beide is natuurlijk groot. Ja. Groep 6, had ook deze stelling nog? De roeping, hè? Er komt de roepstem van de Heere. Hè? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is de roepstem van de Heere. Hè? Bijzonder tot de gedoopte. En daar kunnen we ons niet van afmaken. Hè? Tenminste, als het goed is, dan komen we daar terecht dat daar een antwoord op moet komen. Hè? Zo heb ik het bedoeld.
Ja. Nog een probleem.
Nog een kind ten doop houden. Ja, dat is natuurlijk een beetje een strijd met elkaar. Hè? Het is natuurlijk onderscheiden. Het is niet hetzelfde. Geloofsbelijdenis doen en een kind ten doop houden, dat is natuurlijk verschil. Dat is niet hetzelfde. Hè? Maar het gaat in beide gevallen om een ja-woord dat je voor Gods aangezicht uitspreekt. En als je nou geen ja-woord kunt geven in je belijdenis doen, kun je dan wel oprecht een ja-woord geven voor de opvoeding van je kinderen?
Ja,
het is niet hetzelfde, maar...
We bedoelen misschien licht dat ja-woord voor de kinderen laten lopen, maar we zo zeggen, een beetje makkelijker dan dat van belijdenis doen. Minder persoonlijk. Zeg ik het zo goed?
Denk ik, als je nou niet kunt komen tot het belijdenis doen, dan kun je ook je kinderen niet laten dopen. Hè? Maar, ja. Dat weet ik niet. Maar bij ons kan het eigenlijk niet. Hè? En vanuit deze gedachte, als je nou niet voor de belijdenis je ja-woord kunt geven, kun je dat dan wel voor de opvoeding van je kinderen. Hè? Want om de kinderen op te voeden in de vreze des Heren, ja, daar is genade voor nodig. Daar kun je niet buiten de bekering om. Daar heb je de Heere voor nodig. Hè? Dat is de zaak waar het om gaat. En natuurlijk is er onderscheid. Hè? De geloofsbelijdenis, dat is meer persoonlijk. De opvoeding van de kinderen heeft een andere spits. Maar het moet allemaal in de genade, in de kracht van de Heere. Hè? En dat is het wezenlijke waar het om gaat. Dus je kunt ook zo zeggen, kun je wel je ja-woord geven op die doopvragen, ja, waarom kun je dan niet je ja-woord geven op die belijdenisvragen? Hè? Dan klopt er iets niet. Dat mogen we niet uit elkaar halen, al gaat het niet in elkaar op. Dus dat is eigenlijk de gedachte waarom die regel er is. Hè? Alleen als je belijdenis hebt gedaan, ook kinderen laten dopen. Ja. Nee, ja, dat is erg. Ja, het is waar, maar het is erg. Hè? Maar het hoort niet.
Dat is de moeilijkheid. Ik wil niet zeggen van, oh, dan heb je belijdenis gedaan, dan moet je allemaal aan het avondmaal. Zo niet, hè. In die zin dat je er overheen loopt zonder bekering of zonder waar geloof, nee. Maar je kunt ook niet zeggen, ja, je hebt wel belijdenis gedaan, nou ja, misschien komt de avondmaal vier ook nog wel eens. Dat is toch volstrekt onbijbels, hè? Absoluut hoor. En daar moeten ook onze ogen voor open gaan, want het is niet normaal. En waarom is de kerk zo ingezonken? Waarom is er veel kerkverlating onder de jeugd? Professor Graveland heeft pas een boekje geschreven over de godsverduistering onder de gereformeerden. Ja, hoe komt dat allemaal? Er is zo weinig geestelijk leven. Dominee van Vlastuin heeft een boekje geschreven, misschien ken je het, over de opwekking. Kijk, dat hebben we nodig, hè? Want we vinden het allemaal maar gewoon, dat gaat zoals het gaat en er komt weinig verandering in, hè? Maar het zijn geweldig belangrijke zaken en we moeten de verantwoordelijkheid tegenover de Here en voor ons persoonlijk heel goed beseffen. En we mogen daar geen vrede mee hebben, hè, met zulke praktijken. Dat wringt ergens. Hè? En dat is de moeilijkheid, dat is waar. Maar het moet zo worden in ons leven dat we overal de Here voor nodig krijgen. Hè? Kun je onbekeerd kinderen laten dopen, hè? Avondmaal vieren. Ja, kun je onbekeerd naar school gaan? Kun je zonder de zegen van de Heer je werk doen? Het geldt van alle dingen. Dat is de vreze des Heren, daar gaat het om. En daar hoort alles bij. En dat is natuurlijk Gods genadewerk. Als het zo in je leven mag worden, dat er niets zonder de Heren meer gebeurt. Ja, dat is wel een heel proces. Maar om dat nou steeds meer te gaan zien. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Nou, dan kun je niet zeggen, ja, maar ik kan wel mijn kinderen laten dopen al. Nee, dat kan niet, hè. Dat klopt toch niet. Begrijp je wat ik bedoel, hè?
Ja, dus daar. De praktijk is de
bisschop. De reformatorische kerk, dat is de praktijk geweest. Want zoals nu is, is niet normaal. Echt niet. En daarom zeg ik, die ingezonkenheid en dat velen zeggen, waar is God, die godsverduistering? Ja, hoe komt dat? Het is, nemen we te veel genoegen met de vorm allemaal. Hè?
Ja, maar we zijn wel erg blij, want ik voel hem wel een beetje, dat we die kerk kunnen houden. Veel opgeleide leden, veel kinderen dopen. Het is allemaal erg triest dat er ingezonken is, maar toch, een flinke grote kerk. Het zou zo moeten.
Ja, en dan gaat de Heere werken, hè? Want kijk, we kunnen het allemaal zo wel redden en zo. En we hebben nog grote en volle kerken. Maar, ja, dan zijn we ernaast. Hè? Want wij moeten in de verlegenheid komen. Dat is Gods gelegenheid. Hè? En ja, hier kan ook wel eens een oorzaak liggen van veel jongeren verlaten de kerk. Hè? Want ja, van de ouders, wat merken ze ervan? Ja, die hebben geloofsbelijdenis gedaan. En, maar wat zegt het ze? Wat gaat er van uit? Hè? Kijk, dan krijg je toch de praktijk, de gevolgen. We moeten wel aan denken, geloof ik. Ja, over het heilige avondmaal, groep 7, wie? Of 8? Ja, 8, doe maar.
Ik sta.
Dat is ook de zaak waar het om gaat weer, ja. Oorspronkelijk was het zo dat men belijdenis deed als men eraan toe was om avondmaal te vieren. He, dat was in de kerk, in de gereformeerde kerk in Nederland, zo was de praktijk. He. Maar het is helemaal uit elkaar gegroeid. Dus eigenlijk moet het zo liggen. He. Dat wil nou niet zeggen, dat heb ik toch duidelijk gezegd. Als je belijdenis hebt gedaan, dan kun je het avondmaal. Nee, de Heere moet je daarheen leiden. Heel duidelijk. He. En dat je van Gods wegen daar een plaats mag ontvangen. En dat het ook niet is, ik moet avondmaal vieren, want daar beleef ik het dan. En daar krijg ik het dan. Nee. He, aan dat avondmaal wil de Heere versterken, bevestigen, wat je van de Heere mocht ontvangen en beleven, persoonlijk, in de binnenkamer. Kijk, dan moet er weer niet overslaan, anders krijg je ook weer een avondmaal vieren voor de vorm. Of dat men het van het sacrament gaat verwachten. He. Dan lig je ook, dat is tot grote schade voor het geestelijke leven. He, dus het gaat steeds, dat is eigenlijk een hernieuwd belijdenis doen, he, avondmaal vieren. Zo moet het zijn. He. En nou, ga maar na de voorbereiding op het avondmaal, het formulier voor het avondmaal. Daar wordt duidelijk over die ellende, verlossing en dankbaarheid gesproken. En dat moet niet voor de eerste keer bij het avondmaal, maar dat moet telkens opnieuw. En dat is de rechte voorbereiding, de ware zelfbeproeving, om die drie stukken opnieuw goed te mogen kennen. Want het moet een levende zaak zijn. Ook bij het avondmaal. Die andere groep was 7. Nee, dit was 8. Is 7 er nog?
Ja,
7. Ja? Mijn belijdenis. Ken je dat? Dat is een klein boekje. Dat is eigenlijk verplichte lectuur voor belijdeniscategorisatie. Nou, daar staat het allemaal zo ook in. Hè? Wat de verbondsbeleving is en moet zijn, ook voor het belijdenis doen. Ken je dat, professor Wisse? Mijn belijdenis. Het is een klein boekje. Wie het niet heeft, schaf het aan. Dat is helemaal deze lijn. Ook als kerken in zijn geheel, of de kerken die dat nog willen zijn, dan kunnen we nog veel betekenen, ook voor anderen. Maar er zijn heel wat mensen in de gereformeerde gemeente en de gereformeerde bond die graag, die eigenlijk christelijk gereformeerd zijn en dat ook zeggen. Maar door omstandigheden of plaatselijk dat niet kunnen zijn. Conferentie waar ze uit allerlei kerken samenkomen en waar wel eens die eenheid ook beleefd mag worden, hè, onder het woord van God. En dat is de kern van de zaak. Ja, ik...
Dank voor zijn inbreng en meedoen vanavond. En niet in de laatste plaats u, dominee Boyten. U heeft veel moeten zeggen vanavond. En veel uit moeten leggen naar aanleiding van uw stellingen. En dat viel niet altijd mee. Maar misschien dat ik het zo samen mag vatten wat u bedoeld hebt. En wat ook wel zo overgekomen is, denk ik, hier en daar. Hoe het allemaal gegroeid is en hoe het allemaal is in de praktijk. Dat heeft u meerdere keren gezegd, is vers 2. Nou, dat we zelf de vrezen des Heren mogen kennen. In die strijd van de goede strijd des geloofs mogen strijden. Ik denk van deze avond. En ik wil u vragen om met ons te eindigen. En daarna is er nog gelegenheid om wat fris te nemen. En dan kunnen jullie naar huis. En ik wens jullie een goede reis naar huis. En ik wens jullie ook een goed verenigingsjaar.
Van professor Wisse, mijn belijdenis. Die schrijft heel duidelijk, persoonlijk, over de ware verbondsbeleving, waar het om gaat. En misschien ken je dit boekje ook, Mag ik belijdenis doen, van W. van Vlastuin. Of we gingen ook nog zingen, geloof ik, of werd dat laten vallen?
Dit is al 122.
122. Dat eerst zingen. U komt alle eer en dank en prijs toe. Heere, laat dit gezicht tot vertroosting zijn. Dat we ons maar veel vernederen en buigen voor die majesteit. Om van genade alleen te leven. Door uw kracht steeds voor te gaan. Wil zo dit hemels troostvolle gezicht gebruiken. Tot bemoediging. Voor de pelgrims in het strijdperk van dit leven. Laten wij er verwachting uitnemen voor de toekomst van de kerk. Heere, geef geloof om omhoog te zien tot hem die het wel zal maken. Heb dank voor uw goedheid ons betoond. Vergeef het kwade wat ons heeft aangekleefd. Leid ons op onze wegen. Schenk vanavond nog overdenking van uw woord, uw heil, in Jezus Christus, uit genade. Amen.